Touché.
Touché met politicoloog Hendrik Vos. De man die als geen ander kan uitleggen wat Europa is en waar het voor staat. Dat doet hij in een boek dat verplichte lectuur zou moeten zijn, Dit is Europa. En in een podcast, Het Mirakel van Schumann. Het is nu alleen nog wachten op de verfilming. Net als de vader van Europa, Robert Schumann, komt Hendrik uit een heel eenvoudig milieu. Ook al is hij als professor met het diploma van het groot dicté der Nederlandse taal op zak in staat om lange volzinnen vol moeilijke woorden te debiteren, toch verkiest hij de eenvoud boven de complexiteit. Maar hoe moet het verder? Wat met de vluchtelingencrisis? Hoe sportief is hij nog? En wat zijn zijn goede voornemens? Dit is Touché met Hendrik Vos. Een goede middag.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom.
David Bowie met Space Oddity. We zitten tussen zijn geboorte- en sterfdatum in. Hè. Gisteren zou hij 75 zijn geworden en morgen zal het 6 jaar geleden zijn dat we wakker werden met het nieuws dat David Bowie was gestorven. Hendrik Vos, weet je dat nog?
Ja, ik herinner mij dat heel goed. Dat was, ik denk dat dat een van de meest emotionele dagen uit mijn leven was. Mm-hmm. Die dag. Ik was die ochtend onderweg naar Duinkerke. naar het, ik ging naar het migrantenkamp. Ik was daar nog nooit geweest. Ik vertelde daarover, ik schreef daarover, maar ik wilde dat eens zien wat dat was. Dat was zo de periode van de volle vluchtelingencrisis en er was heel veel om te doen. En ik ging naar het kamp toen en 's ochtends op de radio was het nieuws dat David Bowie gestorven was. En ik kwam dan aan in Duinkerke, daar naast het kamp, op de parking van de Auchan, zo'n betonvlakte. En kreeg dan ook nog een telefoon dat een goede vriend van mij net ook de nacht voordien gestorven was. En met al die emotie al zag je ja, de treurigheid van dat kamp. Tussen de wilde bosjes zie je mensen tot hun enkels in de modder gezakt. Ik weet dat er sneeuw in de lucht hing. Het was koud. Ik ademde wolkjes. En ja, daar leefden mensen. Radeloze, haveloze. Ja, mensen. Mm-hmm. In het slijk. En mensen die de loterij van de geboorte, die je daar niet getroffen hebben, die geboren zijn op de verkeerde plek, op het verkeerde moment, in de verkeerde situatie, helemaal anders dan wij. En alleen door daar het slechte treffen, ja, in een situatie raken waar die zo uitzichtloos is. En die op een bepaald moment dan zeggen van ik wil iets maken van mijn leven. Hè. Hoe zou je zelf zijn, hè, als je in oorlogsgebied, in diepe ellende zit en je weet dat er andere plekken in de wereld zijn waar het zoveel beter gaat. En dan, ja, dan doe je soms domme dingen. Hè. En die mensen zijn naïef en hebben vaak ongetwijfeld ook verkeerde keuzes gemaakt. Maar wel allemaal vanuit dat idee van ik wil een beetje een fatsoenlijk leven leiden en ik hoop dat ergens te kunnen vinden. En dat is zo een basisbehoefte die ik zo goed kan snappen. En om in Duinkerke te raken, hebben ze vaak hun leven al op het spel gezet. En ze zullen het nog doen als ze dan de Noordzee willen oversteken. En ja, mensen die intussen hun hoop ook aan het verliezen zijn. Hè. En die de schijn proberen op te houden soms nog, maar die daar ja, in verschrikkelijke omstandigheden zitten. En wat ik dan meest treurig vind, is de manier waarop men dan probeert om dat politiek te recupereren. En gaat heel dat migratiedebat gaan polariseren en zo een vijandbeeld beginnen voeden. Waardoor daar bijna onvermijdelijk een enorme hardvochtigheid in sluipt. En ineens zijn de sukkelaars niet meer mensen die tot in hun enkels in de modder zitten, maar de sukkelaars en degenen die bedreigd worden, dat zijn wij. Want wij zijn de slachtoffers, wij moeten ons beschermen, is zo ineens het politieke discours. Hè. Wij gaan overrompeld worden en wij worden ja, bedreigd. En daar is ergens een omkering in dat debat gekomen die ik niet goed snap. En niemand zegt dat migratie een gemakkelijk thema is. Hè? En dat makkelijk oplosbaar is. Hè? Niemand. Ik denk dat dat een van de moeilijkste thema's is waar we vandaag en ongetwijfeld ook de komende decennia nog mee zullen worstelen. Maar de basis blijft toch altijd wel dat gewoon mensen zijn die op zoek zijn naar een beetje een menswaardig leven. En dat is heel goed te begrijpen.
En hoe komt dat verhaal niet wordt ondersteund? Dat iedereen toch het recht heeft op een goed leven? Dat die mensen moeten geholpen worden?
Ja, ik denk dat in essentie iedereen daarover eens is. En wat dan gebeurt om toch nog met jezelf in het reine te blijven en jezelf in de spiegel te kunnen kijken, dat is door die mensen te ontmenselijken. En niet meer te doen alsof dat mensen zijn, maar ja, dat af te schilderen als een bedreiging die je moet zien buiten te houden en die je desnoods naar een kamp in Libië moet laten sturen waar ze als slaven kunnen verkocht worden voor de prijs van een iPhone of waar ze verkracht of vernederd of mishandeld worden, dat maakt eigenlijk allemaal niet meer uit. Zolang dat we het niet zien, is het ons probleem niet. Mm-hmm. Dat cynisme, ja, dat kan mij echt raken en ik probeer daar in mijn columns ook af en toe over te schrijven. Maar ik moet zeggen, ik moet dan ook altijd wel mijn moed bij elkaar harken om...
Want de reacties daarop zijn vaak hard.
Ja, dat wil je niet lezen. Wat je dan allemaal...
Is het echt zo erg?
Ja, dat is bij momenten echt zeer...
En dat komt hard binnen bij jou?
Ja. Dan valt mijn binnenkant in 1000 stukjes.
Oh. Ja. Die bewuste dag toen... David Bowie was gestorven en jij daar in Duinkerke was en ook telefoon kreeg dat jouw vriend was gestorven. Hoe heb jij die dag doorgemaakt?
Heel stilletjes. Ik heb daar rondgelopen. Het was een winterdag, hè, dus het was niet zo heel lang licht. En ik weet dat het begon te schemeren al toen ik terug op de parking kwam en in de auto stapte. Ik had eigenlijk nog afspraken s'avonds. Ik moest nog ergens een lezing gaan geven. Maar ik voelde van dat gaat niet meer lukken. En ik ben dan nog tot Veurne gereden. En daar heb ik mij in een café op de markt gezet, denk ik. Ik heb mijn afspraken afgebeld en ben daar wat beginnen schrijven. Tot het helemaal donker was. En dan... Ik denk dat ik pas tegen middernacht thuis was.
Hoe bijzonder was die vriend voor jou?
Dat was iemand die een heel pak ouder was dan ik. Die ik had leren kennen op het einde van het middelbaar. Dus toen ik zelf ook van mijn dorp stilaan naar de stad ging. En voor mij was dat een nieuwe wereld die openging. En dat was iemand die precies omdat hij ook een stuk ouder was en ook heel optimistisch altijd in het leven stond, mij enorm inspireerde. En waarmee dat ik dan veel ben opgetrokken en veel lange wandelingen gemaakt. Hij woonde in de Ardennen. Ik dacht van, wat een geluk, iemand die in de Ardennen woont. En ik woonde in Puurs. En in Puurs gebeurde nooit iets. En dan, ik had dat ook als wij op schoolreis gingen. Dan gingen wij naar de zee en dan liepen daar kinderen rond die daar woonden aan de zee. En dan dacht ik van, die hebben geluk, zeg. Die wonen op plekken waar dat ik alleen kom als het... Ja, het is bij speciale gelegenheden. Dus hij woonde in de Ardennen en ik ben daar heel veel op bezoek geweest.
En wat deed hij in het leven?
Toen ik hem leerde kennen was hij al gepensioneerd. Hij had bij de telefoon gewerkt. Hij moest slechte betalers gaan opzoeken en proberen te overhalen om toch de telefoonrekening te betalen. Op een of andere manier denk ik dat hij dat op een zodanig menselijke manier deed dat hem dat ook lukte en dat hij dat... Dat was ook een plek, want zijn vrouw leefde in die beginperiode nog, is dan gestorven en daar werd ook altijd veel gebakken en lekker gegeten en niet zo speciale dingen, maar wel altijd zelf proberen dingen in elkaar steken. Dus dat had wel raakpunten met het gezin waar dat ik dan uitkwam. En tegelijk was het ook weer het opentrekken van mijn wereld. Dus op dat moment was dat voor mij een heel belangrijke ontmoeting.
Ja, ook wel bijzonder, hè, om zo'n vriendschap met een ouder iemand als jong persoon te onderhouden en belangrijk te vinden.
Ja, want hij was, ik denk wel meer dan 40 jaar ouder dan ik. Dus hij was echt... Ja.
Was dat een soort tweede vader voor jou?
Dan niet, denk ik, want ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn vader op een of andere manier tekort schoot. Integendeel, ik heb een fantastische vader gehad. Maar het was wel een compagnon de route op een bepaald moment. En dat is raar, hè, want die was zoveel ouder dan ik. Maar wij begrepen elkaar wel goed. En het is niet zo dat wij heel veel over gevoelens praten en zo, dat hebben wij nooit veel gedaan. Dat deden wij niet aan. Ook bij mij thuis niet echt. Maar toch voelde je van, dat is een... Dat was wel ergens een zielsverwant, een soulmate. Dat wel.
Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur.
Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan.
Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.
Ik heb het altijd zo gedaan.
Ramses Shaffy met het prachtige Laat Me, Hendrik Vos. Hoeveel waarheid zit er in dit nummer voor jou?
Veel, hè? Ja, tuurlijk.
Je kijkt even verbaasd.
Nee, ja.
Maar
ja,
toch wel.
Ja, ik heb nooit zo echt in hokjes willen zitten of willen terechtkomen. Ik word dan altijd zenuwachtig. Als ik te lang in een hokje zit, dan wordt het tijd om naar een nieuwe wereld te gaan. En laat mijzelf dat pad maar uitstippelen. En ja.
En jouw eigen ding doen.
Ja, precies. Ja.
Zit er ook veel waarheid in de beginregels van De Renner?
Ja.
Het autobiografische boek van Tim Krabbe, een cultboek uit 1978. Wil je die eerste regels eens lezen?
Ik ga ze lezen. Merwes Lozère, 26 juni 1977. Warm, bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me.
Waarom heb je dit meegebracht?
Baf.
Ja?
Ja, nee, ik snap het helemaal. Ik heb heel fanatiek en met heel veel overtuiging en met alles wat ik in mij had geprobeerd om... Enfin, niet alleen geprobeerd, ik heb echt heel veel gefietst en aan wielrennen gedaan. Met fanatieke trainingsschema's die ik inspireerde op de boeken van Paul van den Bos. En ik... Ja, ik ben echt wel op alle vlakken geprobeerd om te kijken wat er in mijn lichaam zat en wat ik daar als renner kon uithalen. Ik was al vrij oud toen ik er echt mee begon.
Ja, maar, hoe oud was je?
Ik had al wel iets langer een koersfiets, maar zo echt het gevoel van nu ga ik eens kijken hoe ver ik kan raken, dan was ik toch al rond de 30. Dus te oud om nog echt profrenner te worden. Maar Dat was een wereld die openging.
Maar dit herken je wel, wat hij schrijft. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners.
Ja,
de leegte van die levens schokt me.
Ja, omdat het fietsen mij echt wel een volheid gaf. Zeker in de bergen. Zo in een col oprijden en... Ja, uw hart dat bonkt en dat zweet dat parelt en op uw adem trappen en het zuur in uw benen voelen. En ja, dat is heel louterend en tegelijk, je komt echt tot jezelf. Hè? Uiteindelijk is het lijf alles wat het mee moet gebeuren. Hè? Ik heb er maar één ook. Hè? En ik moet zien dat ik het ook goed onderhoud. Ik probeer dat ook te doen. Ik probeer niet te ongezond te eten en dat soort dingen. En vroeger toen ik competitie reed en om ter eerst ook wilde rijden, dan was ik daar zeer fanatiek mee bezig. Vandaag veel minder. Ik doe niks meer dat om ter eerst is. Maar ik kan er wel nog altijd enorm van genieten door... In Vlaanderen te vertrekken en dan Nederland in te rijden, de polders naar de Westerschelde, tegen de wind te beuken. Of als ik in Frankrijk ben, door de Provence te rijden. En dat is echt genieten.
Ah, maar je was echt wel heel erg goed, hè? Want 10 jaar geleden is het programma Volt aan jou komen vragen om de muur van Geraardsbergen op te rijden. Ik weet niet of je dat nog weet.
Ja, ik weet dat nog.
Maar dat is een prestatie die je met verve hebt neergezet. Je kreeg gratis commentaar van de grote Michel Wuits. En dat klonk zo.
En dan professor Vos, als een plet was, als een stoomtrein. Nog altijd naar boven, nog altijd dat helste ritme. Perfect in de benen. Op naar de Kapelmuur, dat wordt een wondertijd. Hoe dicht bij de mysteryrenner. Vos, klokt, pats. 2:53. Wauw.
2:53.
Oké. Proficiat, geweldig.
Ja.
Mooi.
Ik ben wel bejaagd nu.
Touché.
Waar hebben jullie dan nog gehaald?
Ja, wij hebben zo ons archief, professor Vos. Michel Wuits was onder de indruk. En als hij onder de indruk is, dan moet het wel heel erg straf geweest zijn. Je was 11 seconden trager dan de professionele mystery renner waartegen je mocht fietsen. Zo goed was je dus.
Ja, ik kon wel vrij goed klimmen. Ik denk dat ik daar wel een zeker talent voor zal gehad hebben. Als ik zo van die testen deed in het ziekenhuis, dan bleek dat ook wel VO2 max en zo van die dingen. In de tijd dat ik daarmee bezig was, dan was ik daar best tevreden mee. Maar om nu te zeggen dat ik spijt heb dat ik geen profrenner geworden ben, dat doe ik weer niet.
Okay, maar afzien dat... Dat kan jij dus.
Ja, dat is heerlijk.
Ja. Wat is daar zo heerlijk aan?
Ja, omdat je dan achteraf in het bad kan gaan liggen of onder de douche kan gaan staan. En zo als ik dan voor een klas sta of voor een aula en mijn verhaal weer begin te vertellen, dan voel ik die tinteling in mijn benen. Ook als ik nu 's morgens ga lopen bijvoorbeeld. En je hebt zo 's ochtends... terwijl de zon nog aan het opkomen is, of terwijl het nog een beetje donker is, en je bent dan buiten geweest en je hebt die friste opgesnoven, je dag is totaal anders dan wanneer je dat niet gedaan hebt.
Ja, dat heb je nog altijd nodig, ook al ben je niet meer zo intens aan het fietsen. Ja. Dat sporten doe je wel nog altijd.
Ja, en ik mag dat misschien niet zeggen op de radio, maar ik hoop toch stiekem zoiets een volledige triathlon te doen op een dag. Zo'n Ironman. Ja. Omdat in mijn hoofd dat al heel lang zit van... En ik weet dat niet klopt, hè, maar in mijn hoofd zit al heel lang van... Dat is het meest... Of dat is de meest ultieme sportprestatie die je kan leveren. En zo eerst dat flinke eind zwemmen en dan nog eens 180 kilometer fietsen en dan nog eens een marathon aanplakken. Dus ergens in mijn hoofd wil ik dat ooit wel eens gedaan hebben, zonder daar nog de ambitie te hebben om dat in Hawaii ook te gaan doen en daar een prachttijd neer te zetten.
Straks staan ze aan je deur vragen. Ja, maar zwemmen, ben je dan ook een goede zwemmer?
Nee, dat is wat het probleem. En ik ben zwemles aan het nemen. Hè. Ik volg zwemles... al een tijdje, maar het gaat heel traag vooruit. Dus ik lig op een of andere manier niet goed in dat water. Dus ik zwem zo rap ik kan, zwem ik kruil. En dan zijn er nog altijd bejaarde dames die mij heel rustig in schoolslag voorbij zwemmen. Dus er schort iets aan mijn techniek. En ik vind het vooral zo spijtig voor mijn zwemleraar, die met heel veel geduld mij blijft instructies geven. En ja, mijn snelheid, daar schort toch nog iets aan. Maar ik hoop dat... Ja, dat het moment komt dat ik het ineens doorheb en dat ik door dat water klief. En dat moet een heerlijk gevoel zijn. Ik kijk er echt naar uit.
Maar wat zegt dat over jouw goesting om het leven helemaal te leven? De intensiteit van alles te kunnen nog bij te leren en op deze leeftijd nog zwemlessen te nemen?
Ja, op deze leeftijd, Friedel. Nee, ik word 50 dit jaar.
Ja, ja. Het houdt jou niet tegen om nu nog zwemles te nemen en dat willen kunnen.
Ik laat er mij altijd aan vangen, hè? Aan de snelheid waaraan de dingen voorbij gaan. Ja. Dat is zo. Het is ook weer iets wat ik nog niet gedaan had. En het stond wel zo op de dingen. Ik vind het indrukwekkend om het te zien. Mensen die snel en goed en elegant kunnen zwemmen. En er zijn nog zoveel dingen die ook tof zijn om te doen.
Heb je nog zo'n bucketlist?
Oh nee, ik zie wel wat er... Ik laat de tijd een beetje zijn ding doen en ik zie wel wat er op mijn pad komt. Hè. Ik heb niet echt dat plan van ik moet dan dit en dan dat en dat. Maar wel dat vage idee nu van... Ik ben er nu mee begonnen, hè, en ben nu toch al een tijdje bezig. En mijn zwemleraar is er ook zo hard mee bezig.
Moet je doorgaan. Dus
nu dat ik ermee begonnen ben, wil ik er wel mee doorgaan.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. cope, and love and hope is why I am here now.
Don't Shut Me Down, meegedirigeerd in de studio door Hendrik Vos. Je hebt zo net alle ABBA-fans gelukkig gemaakt, Hendrik.
Ja, maar dat is zo hoopvol ook, hè?
Ja?
Ja, zo... Ja, ABBA maakt mij altijd instant vrolijk, denk ik. En, maar gewoon ook, die mensen zijn hinkstapspringend door het leven gegaan en zijn nu oud. En kijk wat een levenslust daar nog in zit.
En maken er wat van, hè?
Ja, ja, wat voor een prachtnummer dat ze nog kunnen afleveren. En ja, dat geeft hoop, hè.
Hoe zie jij jezelf ouder worden, Hendrik?
Ik hoop dat ik ook nog een beetje kan hinkstapspringen. En dat ik... Ik heb ooit een improvisatiecursus gevolgd voor improtoneel. En improtheater is heel moeilijk. Dat is veel moeilijker dan stand-up comedy. En
dat is ter plekke iets leuks verzinnen,
ja,
een goede reactie geven,
zonder
tekst, zonder voorbereiding.
Ja, zonder dat je bent voorbereid.
Helemaal geïmproviseerd.
Je weet wat er gaat gebeuren. Je staat op het podium en er wordt vanuit het publiek iets geroepen en je moet ermee aan de slag of wat dan ook. En de basisregel van het improtheater, heb ik toen geleerd, is aanvaarden. Je kan de context, de dingen die gebeuren, heb je niet allemaal zelf in de hand. Er wordt jou iets toegeworpen en dan moet je ermee aan de slag gaan. En ik zal wel zien de volgende jaren wat er op mijn pad komt en wat er wordt toegeworpen en waar dat eventueel nectar ligt om nog eens aan te gaan slurpen. En dan ga ik wel proberen om er nog wat van te maken.
Ja.
Absoluut, ik heb er heel veel zin nog in.
Kan je dat ook met tegenslag aanvaarden? Aanvaard jij tegenslag?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik een mechaniekje in mijn hoofd heb dat bij tegenslag heel rap probeert om de situatie te herdefiniëren dat ik ze weer langs de goede kant kan bekijken. Dat is een dom voorbeeld, hè? Maar ik was een tijd geleden, of het was in de zomer, dus het is al een paar maanden geleden, liep ik buiten met een ijsje. En ik had er ontzettend veel zin in. Dat was ook heel lekker. Zo'n horentje. Wat er gebeurde maakt niet uit. Maar in elk geval, het horentje viel uit mijn hand en lag op de grond. En ik kon er niet meer van likken. En dat was droevig. Maar ik denk dat ik dezelfde seconde al de reflex gemaakt had van... Ah, maar kijk, anders zat ik hier toch maar van dat ongezond ijs op te eten en zou ik waarschijnlijk ongezonde dingen aan het eten zijn, hè, enzovoort. Dus het is eigenlijk maar goed dat ik het nu niet heb. Ik kan mij straks een appel eten.
Dat is een ongelooflijke mechaniek, als dat in jouw hoofd zit, als je dat hebt.
Meestal werkt dat, ja.
Ja.
Ik heb daar zelf denk ik weinig verdiensten aan, maar het lukt mij over het algemeen vrij goed om zo tegenvallers als uiteindelijk daar het positieve toch te kunnen inzien. Zo, het glas is, ik denk dat ik dat van mijn vader heb, het glas is voor mij toch eerder half vol dan half leeg.
Daar moeten we het ook nog over hebben, hè. Hendrik, geloof jij in mirakels?
Ik weet waar je naartoe wil.
We mogen blij zijn dat jij hier nog zit. Laten we dat even duidelijk stellen. Voor hetzelfde geld was je er niet meer, hè?
Ja, ik heb een paar maanden geleden een heel zwaar auto-ongeval gehad.
Mag ik dat laten horen, dat auto-ongeval? Ik zal dat even laten horen.
Door een ongeval op de E17 van Gent naar Antwerpen is in Waasmunster enkel de rechterrijstrook vrij. U staat er een kwartier in de file.
Touché. Wat was daar gebeurd?
Op het ene moment ben je onderweg en een seconde later hang je ondersteboven in je auto. Hè? En,
het was ernstig, hè?
Ja.
Mensen kunnen het horen. Wat er precies is gebeurd in de 6e aflevering van het Mirakel van Schumann, want daar vertel je het hele verhaal.
Ja,
ik heb het vanmorgen al even kunnen beluisteren, ik was onder de indruk.
Ja, het gebeurde in de periode dat we volop voor die podcast aan het opnemen waren.
Mm-hmm.
Het gebeurde ook precies een week nadat we het huis en het graf van Robert Schumann hadden bezocht. En ja, zo'n... Zo een ongeval waarbij dat het metaal plooit en plastic barst en scheurt en het glas breekt en die vreselijke geluiden in die paar seconden dat je aan het kantelen bent en dat je voelt dat je alle controle kwijt bent. En dan is dat wachten en... Dat zijn heel scherpe seconden, die zitten in mijn hoofd en ik denk dat die er nooit meer zullen uitgaan. Zo het wachten van nu geen vrachtwagen die hier op mij inrijdt, want ik wist totaal niet meer of dat ik op de middenstrook of links of rechts lag. Ik was ergens weggegleden en als er nu iets of iemand op mij inrijdt, dan ben ik even verhakkeld als mijn auto. Maar dan werd het stil en dan had ik door van, oef. En dan voelde ik aan mijn vingers en aan mijn tenen en ik merkte dat ik alles nog kon bewegen. En dat was zo een zucht van opluchting. En ja, dan de klik van oké, nu moet ik hier zien uit te raken voor de zaak misschien nog ontploft. Dat is gelukkig niet gebeurd. En zoeken wat boven is en wat onder. En ik denk dat ik reed sowieso niet te snel, maar op een snelweg ga je wel aan 120. Ik ben denk ik een heel voorzichtige chauffeur. Maar je bent
tegen een stilstaande wagen gebotst.
Ja, daar komt het ongeveer op neer. Een wagen
een enorme die
was stilgevallen. En er zaten nog auto's tussen die dat in extremis gezien hadden, die op een rare manier opzij zijn gegaan. En ik heb het te laat gezien. En ja, goed, oké.
Was dat een mirakel? Dat is de vraag.
Je bent er in elk geval
levend en behoorlijk ongeschonden uitgekomen.
Het was een wonderlijke meevaller. Dat alleszins. En ik heb het ook pas later echt doorgehad. Ik heb bijvoorbeeld mijn stuur gebroken. Dus ik ben met zoveel kracht naar voren geslingerd. En uiteraard had ik mijn gordel aan en er was een airbag. Maar toch is mijn stuur gewoon gebroken. Ik heb dat met mijn eigen lichaam heb ik dat gebroken. En normaal gezien, als je dat soort dingen voor hebt, dan zit je met inwendige bloedingen en scheuren. En het enige wat ik daaraan overhield, dat enige is natuurlijk nog wat het is, maar dat was een gebroken ruggenwervel, die intussen hersteld is. En daardoor was mijn vakantie naar de maan, want ik ging 2 dagen later in principe naar het zuiden vertrekken, naar de Provence. Dus ik heb,
maar jij kan zeer goed om met tegenslag.
Ja, dus ik heb...
Ik hoop dat je dat hebt omgezet in iets positiefs.
Ik heb de hele zomer, een groot stuk, ik mocht dan wel vrij snel kleine wandelingetjes maken en voor de rest lag ik in de zetel en ik heb heel veel van de Olympische Spelen gezien. Sporten
voilà.
waar ik anders nooit naar zou kijken, zo synchroon duiken en kajakken en boogschieten enzovoort. En ja... Dat was heel rustig allemaal. De meeste mensen dachten ook dat ik in Frankrijk was. Dus er was niemand die op bezoek kwam. Dus ik lag daar eigenlijk heel, heel rustig. En ik denk mij heel veel nostalgie terug aan de voorbije zomer. Dat was een bijzondere zomer die helemaal anders is gelopen dan gepland. Maar ja, zo blij dat ik dat overleefd had.
Maar je bent effectief wel gaan uitzoeken of dit een mirakel zou kunnen zijn. Want die podcast van Radio 1 heet... Het mirakel van Schumann. Je bent echt wel op zoek naar een mirakel, hè?
Ja, dat was het idee. Al lang voor mijn ongeval. En dan plots die opnameperiode moest dan onderbroken worden door dat nogal zware ongeval. En wij waren in Metz bij het bisdom. In het noorden van Frankrijk waar men de heiligverklaring van Robert Schumann probeert voor te bereiden.
Dat is ook echt zo, hè?
Ja, dat is zo. Robert Schumann, die grondlegger van die Europese integratie, was heel gelovig en heeft heel deugdelijk geleefd. En net voor de zomer ook heeft de paus een verklaring gedaan waarin dat hij zegt van Robert Schumann is venerable. En daarmee wordt bedoeld, hij heeft alle deugden die voor een zalig en een heilig verklaring in aanmerking komen. Het is alleen nog wachten op het mirakel.
Hij was ook een zeer gelovig en...
Ja.
Sober man.
Ja, ja, absoluut. En in Frankrijk worden nu bidprentjes verspreid, waarin mensen die heel ziek zijn, wordt opgeroepen om tot Schumann te bidden. En als iemand dan wonderbaarlijk geneest, zal dat tellen als het mirakel. Want heeft de paus gezegd, hij mag het mirakel ook vanuit de hemel verrichten. En toen kwamen wij plots op het idee, samen met Sven Swijbroek en Wederik de Bakker, de makers van de podcast, van kijk, mijn ongeval is toch ook een beetje wonderlijk. We sturen een brief naar het Vaticaan om dit te melden. En het Vaticaan heeft onmiddellijk geantwoord dat ze dit zeer ernstig nemen En we zijn intussen al een aantal brieven verder. We zijn aan het corresponderen. Ik ben gisteren thuisgekomen, want ik heb de voorbije dagen in Frankrijk doorgebracht. En bij mijn post zat een kerstkaart van de paus. En
echt?
Opnieuw, ja, en opnieuw een brief. Maar ik ga er nog niet te veel over vertellen, want het zal in de volgende aflevering van de podcast zitten. En ja, mensen moeten maar luisteren, hè, om de 14 dagen een nieuwe aflevering van de
want
podcast.
Want je moet dat bewijzen natuurlijk, hè, of het een mirakel is. Ja. Maar ze nemen deze zaak zeer ernstig.
Dit wordt heel ernstig genomen en het verhaal is nog niet afgelopen, Friedel. En de
spannend.
Podcast zegt de rest.
Ja.
I almost lost my head. Of all the things I said. Like I said before, I'm just a lonely solo gigolo. At the bar, nobody is missing. In my head, the moon is smiling. I let it flow, real slow, real slow. Are you with someone else? Or just with yourself? Nothing has changed. By the way, how are the kids today? Don't you worry about me. There's a crack in everything. That's how the light, a new light, gets in.
Versie van een solo gigolo. Woensdag speelt hij zijn exclusieve Radio 1-sessie. De zaal zit vol natuurlijk. Het is maar een klein publiekje, maar je kan het allemaal volgen op de app van Radio 1. Hendrik Vos, ik denk dat jij ook gaat kijken waarschijnlijk.
Ja, daar zit er dik in. Ja. Schoon, hè?
Ja.
Van Abba naar Arno. Het is een andere wereld, maar het blijft wel bij de A. Maar,
en ja. Zit er ook iets van een solo gigolo in jou?
Nee. Nee, maar je... Kijk, bij Arno, je voelt dat het einde nadert. Hè? En dat er toch nog heel veel moois in zit. Maar het bijten van de jaren is er wel. Hè?
Mm-hmm.
Dat is iets wat ik wel... Ik ben banger voor het bijten van de jaren dan voor het accident of het ongeval dat hier straks, als ik hier buiten kom en het Meizerplein oversteek, mij zou kunnen overkomen. En Ja, ik vind in dit nummer van Arno dat dat het voorbijglijden van de tijd wel ja, heel hard in zit.
Ja. Jij had natuurlijk ook voor Putain, Putain kunnen kiezen. Hè?
Ah ja, Europa.
C'est vachement bien. Ja. Nous sommes quand même...
Tous des Européens.
Voilà. Maar...
Ja, ik heb het in het begin ook gezegd. Hè, van Europa is eigenlijk een beetje toevallig op mijn pad gekomen. Ik ben heel blij, maar het is niet zo dat het niet iets anders had kunnen zijn. Ah. Ik probeer er iets moois van te maken. En de verhalen blijven mij intrigeren en boeien. En ik blijf er heel graag over vertellen. Maar ja, het is niet dat ik met Europa getrouwd ben.
Maar hoe zie jij de toekomst voor Europa? Gelooft de jeugd in Europa?
Voor de jeugd wordt Europa gewoon veel meer vanzelfsprekend. Mm-hmm. Mijn studenten nu, die hebben nooit iets anders geweten dan de euro bijvoorbeeld. Zo, als je nu begint te spreken over terugkeer naar Belgische frank, die denken dat je van een andere planeet komt of uit een ruimtestation of iets dergelijks. Zij hebben ook... Ja, ze reizen meer en hebben door sociale media ook contacten een beetje overal in de wereld en zeker in Europa. Dus het idee van we gaan dat continent hier weer ontrafelen en weer opknippen en allemaal Noord-Koreaatjes worden, dat zal niet gebeuren. Dus Europa heeft zeker een toekomst, maar hoe dat je het invult, dat politieke project, ja, dat zal nog veel palaveren zijn en veel ploeteren en veel meningsverschillen ook. Hè, want we zijn zo divers in Europa en dan moet je toch zien... Proberen en want dat proberen we. We proberen samen dan beslissingen te nemen.
Jouw carrière is zeker nog niet afgelopen. Hè? Zolang Europa nog voor veel stof zorgt, kan jij verder natuurlijk. Deze zomer word je 50.
Ja, volgende zomer. Ja.
Ja, wat ga je daarmee doen?
Ik ben niet zo'n grote verjaardagsvierder. Want dat is belachelijk, hè? Want dat is uiteindelijk ook maar een datum zoals een andere. Maar ik vier dat niet te groot. Maar het leven is voor mij altijd wel een cadeau geweest. En ik ben het nog altijd aan het uitpakken. En ik ben al heel veel mooie dingen tegengekomen. En ik denk dat ook in de volgende jaren en decennia... ik nog heel veel moois zal tegenkomen.
Schrik voor het moment dat het misschien niet meer allemaal zo goed lukt. Dat de geest begint af te takelen.
Ja, ik wou dat ik kon zeggen van... straks 50 en dat ik dat dan de volgende seconde weer vergeten ben. Maar nee, helaas niet. Ik ben daar wel mee bezig. Met fysieke aftakeling, geestelijke aftakeling. Ik hoop dat mij dan nog vele decennia bespaard blijft.
Want je hebt het gezien, hè? Bij jouw vader.
Ja, die is dement geworden. En we hadden dat lang niet door. Mijn papa is nooit de man geweest van de grote woorden en de ingewikkelde zinnen. Die was gewoon heel stil en simpel. En die genoot van heel kleine dingen en die had geen grote theorieën die hij verkondigde of geen gesofisticeerde standpunten die hij innam. Dat was gewoon een brok goedheid en die deed zijn best. En die probeerde zijn levensenergie... over te dragen op ons. En geleidelijk aan begon hij te vergeten. En op het einde is hij ook vergeten hoe dat hij moest ademen.
Ik denk dat we heel mooi kunnen afsluiten met de boodschap die verpakt zit in dat nummer van Noir Désir. Le vent nous portera.
Ja.
Klopt dat voor jou?
Ja, we zien wel waar we komen. Hè?
Ja.
Er is altijd, als je er oog voor hebt, zijn er altijd nog mooie verhalen te vinden, schone mensen te ontmoeten en er blijven wonderlijke dingen gebeuren. Le vent nous portera.
Met Le Vent nous portera, met dank aan Hendrik Vos. Alle info, ook over de podcast Het Mirakel van Schumann, kan je terugvinden op onze website radio1.be. Zeker eens gaan kijken, want daar kan je trouwens ook het boek Dit is Europa winnen. Volgende week mag ik praten met de beste smaakpapillen van het land, want dan komt chefkok Seppe Nobels vertellen wat hem raakt in het leven. Fijne zondag nog.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.